Welkom. Fijn dat je luistert naar de podcast reeks Warehouse of the Future. Vandaag gaan we het hebben over whitepaper 1, vierkante en kubieke meters optimaal benutten. Ik ben Leon Simons, werkzaam bij Topsector Logistiek en ben vandaag jullie moderator. Aan tafel zitten Radboud Olderscheper en Raymond Tukker. Wil ik graag even beginnen met een rondje voorstellen. Radboud, zou jij willen beginnen?
Mijn naam is Radboud Olderscheper. Ik ben logistiek adviseur eigenlijk al mijn hele werkzame leven. En ik werk voor Riverlands Supply Chain Consultancy. We richten ons met name op adviseren op het gebied van strategie. Dit onderdeel van de podcast hebben we met name gedaan samen met Erik Rijkers, die natuurlijk dé expert is op het gebied van material handling systemen en ook een hele bekende naam binnen de logistiek Nederland. En Erik is werkzaam voor Sint-Onge.
Raymond.
Mijn naam is Raymond Tukker. Ik werk voor het TICM. Wij specialiseren ons in project- en programmamanagement voor complexe gemechaniseerde oplossingen. En we hebben in die hoedanigheid altijd een hele sterke focus op zeg maar, de organisatorische component. Wat betekent mechaniseren voor de organisatie en de mensen die erin werken?
Nou, laten we meteen doorpakken, Raymond. Waarom ga je eigenlijk mechaniseren en robotiseren? Wat zijn de afwegingen?
Nou, dat was, tot een aantal jaar geleden was dat met name financieel gedreven. Hogere productiviteit met minder mensen. Echt financiële KPI's. Maar je ziet op dit moment dat daar wel een kentering in komt. Het is financieel vaak best uitdagend. Zeker de hele grote oplossingen. Die gaan vaak over de 100 miljoen euro heen zomaar. Maar je ziet nu op macro-economisch gebied een aantal drijvers voor mechanisatie. Bijvoorbeeld het feit dat we binnen de bestaande distributiestructuur, hè, als we niet willen verdozen, de groei van de Nederlandse bevolking op moeten vangen. Dus we zullen met dezelfde capaciteit straks 4, 5 miljoen mensen extra moeten gaan bevoorraden. Dus dat is een drijver. Je kunt dus met dezelfde mensen meer volume doen. Dat is een hele belangrijke. Daarnaast zijn er ook nog een aantal overwegingen die ook meespelen. Namelijk je voorraad en leverbetrouwbaarheid, snellere time to market, maar ook een hogere efficiëntie. Dus er zijn een aantal componenten, zowel op macro-economisch niveau als bedrijfsniveau, die het nog steeds aantrekkelijk maken om te gaan mechaniseren.
Ja, aanvullend erop kan ik zeggen dat natuurlijk ook de laatste tijd heel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van mechanisering. Waarbij je dus in feite ook zogenaamde modulaire oplossingen kunt hebben. Dus je hoeft niet in één keer een hele grote automatiseringsoplossing toe te passen. Je kunt tegenwoordig ook veel kleinschalige toepassingen hebben. Waarbij je dus in feite kunt kijken van oké, ik kan bepaalde knelpunten in mijn logistiek, in mijn magazijn al aanpakken. Zonder dat ik daar eerst een compleet nieuwe infrastructuur voor moet aanleggen. En dat is in feite dus een hele belangrijke ontwikkeling. En daar heeft bijvoorbeeld met name alles de ontwikkeling op het gebied van robotisering heel erg aan meegeholpen. Wat je dus ziet, en dat is ook een feit wat ook in andere podcasts aan de pot komt, is het feit dat wij af moeten van de gedachte, juist vanwege die schaarste, van je kunt beter drie keer weer rijden dan één keer omhoog. Daar moeten we echt helemaal van af. En je ziet dus juist dat deze mechanische oplossingen en de robotisering juist helpen om inderdaad beter dingen efficiënter en qua kubieke meters beter te benutten.
Dat is ook een heel mooi statement, Radboud, van het hoeft geen Big Bang te zijn. Je kunt het in stapjes doen. Ik denk dat dat voor heel veel luisteraars heel goed is om te horen. Ik ga even met jou verder, Radboud. Het mechaniseren, robotiseren van gebouwen en goederenstromen. Wat is er al?
Nou, er zijn op het ogenblik vrij veel systemen die dus in feite ook koppelbaar zijn. Dus je kunt denken aan systemen waarbij veel meer gebruik wordt van verticale stijgmomenten. Waar we vroeger met name alleen bijvoorbeeld met een reach truck of met een forklift truck iets omhoog zetten, zie je dus steeds meer betere toepassingen van stijgpunten in een magazijn. Waarbij je bijvoorbeeld toch ook een spiraalconveyor of maar ook vuilig continu lift en dat soort zaken kunt benutten. Maar tegenwoordig ook bijvoorbeeld een wat wij noemen een shuttle systeem. Waarbij de systemen zodanig zijn dat je dus niet alleen in de hoogte snel kunt gaan, maar ook bijvoorbeeld verticaal. Dus er zijn de zogenaamde tweedimensionale systemen. En die zorgen ervoor dat je heel erg efficiënt met de ruimte kunt omgaan, maar ook heel erg efficiënt met de energie die bijvoorbeeld die systemen gebruiken. En daar is de laatste jaren echt een heel grote slag in gemaakt.
Raymond, wat betekent dat in de praktijk?
In de praktijk betekent dit, wat Radboud al zegt, dat de keuze gemaakt moet worden van wat past het beste bij mijn organisatie? Heb ik een bestaand pand, moet ik daar binnen iets gaan doen? Ja, een soort brownfield scenario, dan zul je inderdaad vaak kiezen voor wat kleinere en schaalbare oplossingen. Begin je helemaal vanaf scratch op een nieuw bedrijventerrein van een paar hectare tot je beschikking. Dan worden het vaak hele grote complexe systemen. In beide gevallen heeft het natuurlijk wel impact op de organisatie. Even ervan uitgaande dat je met de bestaande mensen van manueel naar gemechaniseerd moet. Maar goed, daar kunnen we zo meteen nog iets verder in de diepte in duiken.
Radboud, in whitepaper 1 staat een stuk over waarom het nu wel mogelijk is om een vierkante meter en kubieke meter beter te benutten. Kun je daar meer over vertellen?
Nou ja, zoals ik al zei, zijn er ontzettend veel ontwikkelingen de laatste tijd. Met name door Material Handling Equipment leveranciers. Waardoor je dus schaalbare oplossingen hebt. En een van de zaken waar we dan met name naar kijken is inderdaad van hoe kan ik zonder dat ik inderdaad gigantische investeringen moet gaan doen in een nieuw gebouw, in een nieuw pand en alles wat ermee te maken heeft, binnen de, laten we zeggen, min of meer standaard hoogte die we in Nederland hebben, zeg maar 8 tot 10 meter hoogte, systemen inzetten waardoor ik dus inderdaad die kubieke meters beter benut. Nou, ik heb het al gehad over het feit van als je gaat kijken naar de vulgraad van een magazijn, die is helaas extreem laag. Dat is vaak wel een schok voor mensen, omdat ze dat niet voldoende realiseren. Dan praten we vaak maar 10-20% van de goederen die gebruiken eigenlijk de ruimte van een DC. En je ziet dus daar dus in feite doordat je zaken kunt verdichten. En die verdichting die vindt met name dan plaats juist door de mechanisatie. En juist door het benutten van de hoogte. Dat is eigenlijk een heel belangrijk iets. Met nog eens een keer eraan gekoppeld, laten we zeggen, apparaten. Die we bijvoorbeeld als robots kunnen gaan beschouwen. Of in ieder geval een hoge mate van sturing hebben. Waardoor ze op allerlei vlakken, zowel verticaal als horizontaal, eigenlijk geen verschil meer maken in de wijze waarop je iets beweegt en iets kunt opslaan of je kunt uitslaan.
Radboud, je praat over de hoogte. Ik wil graag even de diepte in, namelijk de processtappen. En dan kijk ik even naar Raymond. Raymond, planning en verwerking van ontvangsten.
Ja, dat is niet zozeer een mechanisatiestap, maar een automatiseringsstap. En dat doen we natuurlijk al heel lang. Het werken met ASN's en EDI, EDI. Dat is natuurlijk al 20, 25 jaar zijn we daarmee bezig. Nou, dat is een mogelijkheid die je sowieso zou moeten benutten of zou kunnen benutten. Waarbij je wel moet realiseren dat nog steeds niet alle partijen in staat zijn om dit ook te doen en te kunnen. Dus op het moment dat je dit wil, dan zal er denk ik een hele sterke ketenregisseur moeten zijn die bepaalt en aangeeft hoe die zeg maar de data aangeleverd wil krijgen. Zeker in industrieën waar je nog heel veel uit het Verre Oosten haalt, is het niet altijd bij kleinere fabrieken is het niet altijd zo dat je nog een van tevoren al een EDI bericht kan krijgen op voor je binnenkomende zendingen.
De planning van of digitalisering maakt een planning beter. Van dat ontvangen goederen. In het whitepaper staat heel mooi, het concept is niet nieuw, maar is vaak lastig te implementeren, dat hoor ik jou net ook zeggen. En hier staat omdat er geen dominante supply chain partij aanwezig is.
Nou ja, precies wat ik net zei. Kijk, ik denk dat misschien de e-commerce wel een mooi voorbeeld is waarin je een hele brede range van producten hebt. Hè. Heel verschillende SKU's van heel verschillende leveranciers. En die laten zich niet allemaal zeg maar in een keurslijf dwingen om EDI gestuurd je data aan te leveren. De grote partijen kunnen dat wel, maar er zitten ook partijen bij die dat niet kunnen. Dus op het moment dat je een nieuw DSC gaat ontwikkelen en je volledig inzet op paperless en op digitale informatieuitwisseling, ja, dan kun je wel eens van de koude kermis terugkomen als je tot de conclusie komt dat een deel van je leveranciers dat niet kan. En dus zul je daar een oplossing voor moeten vinden, tenzij je de kracht en de macht in de supply chain hebt om dat af te dwingen.
Ja, en ik zie ook dat er directe voordelen zijn. Namelijk een betere planning zorgt voor dat aankomsttijden eerder bekend zijn en wachttijden afnemen. Ik neem maar dat ieder de DC daarvoor open staat.
Ja, zeker. Ik bedoel, iedere efficiëntieslag in een distributiecentrum is natuurlijk eentje die van harte omarmd wordt. Maar nogmaals, het moet wel kunnen binnen de hele supply chain.
Als je dan ook even kijkt, hè, dan heb je natuurlijk ook het interne transport. Hè? De goederen van A naar B krijgen, maar ook de diepte of de hoogte in. Radboud, hoe zie jij dat?
Nou ja, zoals ik al eerder heb aangegeven, is het dus een utopie om te denken dat wij gewoon op dezelfde wijze door kunnen bouwen en plannen zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. We moeten inderdaad vanwege de schaarste van ruimte op, laten we zelf dezelfde vierkante meters, meer kunnen opslaan, maar ook meer kunnen handelen. Dat is in feite wat Raymond al aangaf, omdat je in feite je capaciteit wil vergroten. Je wil enerzijds je opslagcapaciteit vergroten, maar je wil met name ook je handlingcapaciteit vergroten. En beide zijn heel erg belangrijk als je kijkt naar keuzes van systemen en hoe je met dingen omgaat. De traditionele wijze waarop we hebben, stuit in feite op twee problemen. Het eerste probleem is natuurlijk al, ja, wat ik al zei, die slechte ruimtebenutting, dus minder opslag. Maar heeft daarnaast ook een keer een grote, laten we zeggen, manuele component. Dus je hebt er heel veel mensen voor nodig. Nou, ook die schaarste van mensen dat leidt ertoe dat we dus zeggen van dit gaat op deze manier niet meer. Dus kijk je in feite naar manieren waarop je systemen kunt gaan inzetten. Waarbij we nog steeds wel de afweging zullen gaan maken dat de merendeel van die systemen pas echt rendabel worden als je bijvoorbeeld twee shifts ermee werkt. Dus de terugverdientijd, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, bij de meeste oplossingen, dat geldt niet voor alles, maar de meeste oplossingen, is eigenlijk wel dat je een twee shift arbeid moet hebben om zo'n systeem rendabel te maken. In één shift gaat je dat gewoon niet lukken.
Randout, je raakt nu het onderwerp oorlogverzamelen aan. Er staat in het whitepaper goods to man en man to goods. Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
Nou, het voordeel van goods to man is in feite dus dat jij als operator in feite op dezelfde plek staat en alle producten krijgt aangeboden die je bijvoorbeeld moet verzamelen. In een bak of in een doos. Dat is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Daar komen we later nog wel op terug. Dat is eigenlijk het grote voordeel. Dus je hebt in feite heel efficiënt orderbewegingen in de plaats van dat je ik als orderverzamelaar ga bewegen. Daarmee moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat er voldoende bewegingen mogelijk zijn. Dus met andere woorden, dat je ook inderdaad in staat bent om voldoende verkeer, dus richting deze operator te krijgen, zodat hij inderdaad een efficiënt proces kan doen. Tegenwoordig heb je ook ontwikkelingen van mensen goed. Hè? Dus ik ga zelf langs de stelling, ik ga zelf bepaalde dingen krijgen, waarbij je steeds meer ondersteuning krijgt door ook automatisering. Met andere woorden, ik hoef niet meer zelf om een trucje te rijden. Ik loop gewoon langs de stellingen. Er rijdt gewoon een robot achter mij waar ik mijn spullen op leg. En als ik klaar ben, gaat die robot automatisch naar bijvoorbeeld een verpakkingsafdeling. En hoef ik als operator niet meer mijn gebied uit. Wat natuurlijk feit ook vaak weer een besparing is, omdat ik dan geen logische meters hoef te lopen. Dus beide oplossingen geven mogelijkheden, maar die hangen heel erg af van je orderpatroon. Ik zou dus kunnen zeggen, als je meer, laten we zeggen, snellopende producten bij elkaar wil gaan krijgen, dat je multi-orders hebt, er zitten meerdere spullen in één doos of in een bak, kun je wellicht misschien beter dan met een goods-to-man principe doen dan met een man-to-good.
Dus dan mag ik ook de conclusie trekken, Radboud, dat je echt per situatie moet kijken welke oplossing voor jou toepasselijk is.
Dat klopt, maar het voordeel wat je dus wel hebt tegenwoordig, dus met al die verschillende systemen, dat je er heel goed, ook hier weer een goede mix van kunt gaan maken. Dat je niet zegt, ik hoef het alleen maar op deze manier te doen of op die andere manier. Je kunt dat heel variabel instellen en dus ook heel schaalbaar. En dat is in feite toch wel een groot voordeel wat we de laatste jaren gezien hebben in de ontwikkelingen.
Als je even kijkt naar het verpakkingsproces. Het verpakken zelf is jaren een ondergeschoven kindje geweest. Er zijn best wel weer veel ontwikkelingen. Er kan efficiënter inpakken, box-on-demand machines, lean principes. En dan zie je vaak dat er met meer dan 50% efficiënter verpakt kan worden. Wat levert dat eigenlijk op? En ik eet in die 50% minder lucht in verpakkingen.
Een aantal dingen. Op de eerste plaats is het natuurlijk zo dat je natuurlijk kunt zeggen van oké, ik kan heel efficiënt alles in een doos gooien. Die doos is dan groot genoeg en dan past altijd wel in. Dus ik hoef me daar ook minder te bekommeren tijdens mijn orderverzamelproces van hoe precies moet ik het erin leggen. En buiten natuurlijk dat je geen breekbare dingen boven elkaar legt. Maar het heeft met name te maken in je volgende stap. En dat is in feite dan de levering naar de klant. En daar zie je met name dus dat we met z'n allen zeggen, ja, maar er zijn te veel bewegingen bijvoorbeeld van busjes die zaken afleveren bij de klant. En dat je dus een doos krijgt waarvan als je die openmaakt, laten we zeggen, 1/3 leeg is of met veel materiaal of zelfs nog erger. Nou, dat kun je daar dus mee voorkomen. Je kunt dus in feite zeggen van oké, als ik nou gewoon zorg dat ik dat voldoende goed stuur, kan ik in feite zorgen dat de doos zo goed mogelijk om die producten past die er dan in zitten. Zodat ik ook A, weinig filmmateriaal nodig heb, wat natuurlijk een kostenbesparing is, maar ook gewoon een sustainability natuurlijk beter is. Ik hoef minder weg te gooien. En ik kan vervolgens meer leveringen met datzelfde busje doen, wat dan elektrisch is, in plaats dat ik 2 busjes moet gaan sturen.
En als ik even een kritische vraag erop als minder verpakkingen. Ik begrijp, in de keten heb je minder materiaal nodig. Je kunt meer vervoeren. Toch wordt er nu nog vaak een prijs per pakket betaald. Dus wat levert het minder lucht en verpakking nou transporttechnisch op Radboud?
Nou ja, dat is dus een verandering die we moeten doorvoeren. Waar natuurlijk ook al lange tijd al over gepraat worden. Dus de zogenaamde volumetric packaging. Dus met andere woorden dat je dus zorgt dat je zo'n klein mogelijke dozen hebt. Waardoor je dus inderdaad per volume afgerekend krijgt in plaats van per eenheid. Dus ongeacht een standaard doos of zo.
Ik hoor nu steeds vaker master data, dus de juiste artikelen, juiste afmetingen. Anders weet je niet welke verpakking is. Hè. Dus we gaan dan praten over master data, dat moet op orde zijn. Welke kansen en uitdagingen zie je daar, Radboud?
Nou, er wordt natuurlijk al heel vaak gesproken over dat je de master data natuurlijk correct moet zijn. En zeker op het gebied van automatisering en mechanisatie, zo is het natuurlijk heel erg van belang. Maar het is ook een utopie om te denken dat je de masterdata altijd in orde hebt. Want er zijn altijd redenen dat zaken worden aangepast. Een fabrikant die kan wat aanpassen en die is bijvoorbeeld maar een van je vele leveranciers die je hebt. Dus dan ook de vraag in hoeverre je daar dan ook, waar Raymond al eerder over gesproken heeft, ook sturing aan kunt geven. Dus je zult er rekening moeten houden dat een aantal van je masterdata nooit correct zijn. En dat zie je met name dan terug in de belang van goederenontvangst. Eigenlijk bepaalt goederenontvangst, een goed goederenontvangstproces, bepaalt in feite de efficiëntie van je magazijn en je DC. En daar zie je heel veel ontwikkelingen ontstaan, met bijvoorbeeld met phishing systemen, dat je dus alles wat binnenkomt toch nog even bekijkt, heel snel, en eventueel op basis daarvan kunt bepalen, oké, moet ik mijn masterdata nou nog bijsturen, ja dan nee.
En daar komt nog bij dat hoe hoger de mechanisatiegraad, zeg maar, hoe de betrouwbaarder de masterdata moet zijn. Hè. Dus op het moment dat je met een goods-to-man systeem werkt, een pick-to-light systeem, dan heb je altijd nog aan het eind van het proces een operator staan die zelf kan bepalen of hij de goederen moet herschikken en zo optimaal mogelijk kan stapelen in een doos. Op het moment dat je die stap ook mechaniseert, en dat zie je met name in die food-industrie, waar rolcontainers en pallets gemechaniseerd gestapeld worden, ja, daar zit er niemand meer tussen. Dus data die niet klopt, resulteert meteen in een storing. Want het product past niet meer in de krat of in de container of op de pallet. Dus het belang van die master data, en het is ook wel per industrie afhankelijk hoe betrouwbaar je het kan maken. Als je kijkt naar de food, waarin toch heel veel producten modulair zijn, hè, dus 60, 40, 40, de kratjes bier, de dozen chips, noem het allemaal maar op. Ja, daar heb je toch een andere dynamiek qua master data dan bijvoorbeeld in de fashion-industrie, waar je heel veel producten hebt die vaak seizoensgebonden zijn en die ook nog eens een keertje heel vaak af kunnen wijken van de producten die je al hebt. Dus ja, die grip op die master data, dat is echt wel een uitdaging voor een gemechaniseerd distributiecentrum om dat goed te krijgen.
Ook een veelgehoorde uitdaging is het aansturen van actie. Je had het net over kratje bier. Wat gebeurt er als een artikel toegevoegd wordt in bij wijze van actie? Hoe werkt dat dan in de praktijk?
Nou, ja, precies hetzelfde. Hè. Dus op het moment dat je een krat bier in de actie doet en er komt bijvoorbeeld een sleutelhangertje bij, of nou, noem het maar op, en het SKU-nummer wordt niet veranderd, dan ben je binnen je gemechaniseerde systeem, moet je een oplossing vinden hoe je het juiste product op het juiste moment uitgeleverd krijgt. Want je moet dat actieartikel dus in een bepaalde periode uitleveren. En dan kan je dus niet de oude krat uitleveren. Tenzij je daar een commerciële keuze in maakt. Maar dat benadrukt nogmaals hoe betrouwbaar je masterdata moet zijn en hoe scherp je daar bovenop moet zitten.
En dat geldt ook voor het combineren van kleine artikelen in één verzenddoos?
Nee, dat klopt. Dus zoals eerder zei, het goederenontvangstproces is heel erg van belang. Alleen je hebt natuurlijk inderdaad dat je weet. Je kunt ook als je een infrastructuur aanlegt, hè, dus qua conveyors, kun je niet van tevoren al bepalen of iets op bepaalde wijze georiënteerd wordt bij bijvoorbeeld een goods-to-man station, zoals we dat noemen. Dus je zult altijd daar efficient systemen hebben, die dus op een gegeven moment zeggen van dit moet nog gedraaid worden, zodat het op de juiste wijze aangeboden wordt, zoals bijvoorbeeld een pickrobot, hè, want daar praten we bijvoorbeeld over, dat eenvoudig kan oppakken en dan in een kratje kan leggen. Maar ook hier geldt weer bijvoorbeeld dat je heel veel intelligentie van tevoren moet hebben om te weten van oké, op welke wijze ga ik nou deze order verzamelen? Welk product moet onderop liggen? Op welke wijze wordt het aangeleverd? De gebieden die worden vaak natuurlijk vrij groot. Zeker als je heel veel verschillende SKU's hebt, dus heel veel verschillende producten. Dat je dus niet kunt definiëren altijd exact wanneer komt het product aan op dat station. Dus ook daar moet je over nadenken. En als je dan die allocatie van die producten naar de stations niet goed aanstuurt, en dat heeft heel veel ook te maken met planning, is het heel erg lastig om zo'n proces echt efficiënt te maken. Dus inderdaad is de masterdata en de wijze waarop je dat voorbereidt, hè, dus dat je zorgt vanuit de groene ontvangst dat het op de juiste wijze opgeslagen wordt in de juiste gebieden, wordt alleen maar belangrijker. Mensen zijn flexibel, die systemen helaas niet.
Dat betekent dus ook dat zeg maar, de medewerkers bij inbound zich het volledige proces voor de ogen moeten kunnen hebben. En dus moeten snappen dat zeg maar, wat zij opmeten en hoe ze dat aanbieden in het systeem, dat dat impact heeft op de vervolgstappen in het gemanageerde proces.
Een mens is flexibel, hoor ik jullie zeggen. Dus stel dat een klant meerdere artikelen bestelt in één zending, hè, dan weet hij natuurlijk bij voorkeur in één verzenddoos versturen. Een mens is flexibel, maar hoe gaat dat in een gemanageerd proces?
Nou ja, dat is dus in feite wat ik zei. Je gaat dus in feite op basis van, laten we zeggen, de artikelen die een klant besteld heeft, ga je kijken van, oké, op welke wijze moet ik dat verzamelen, op welke wijze kan ik dat combineren. Dan heb je inderdaad enerzijds te maken natuurlijk met de masterdata, van klopt het allemaal qua gewicht, maar je hebt ook nog te maken met de vorm. Dus past iets wel op een gegeven moment in een doos bij elkaar. En dan is het ook een keer de combinatie van die verschillende producten die het soms heel erg lastig maakt om dat te gaan doen. Dat wordt heel vaak wat dat opgelost door er allerlei veiligheidsmarges op te zetten. Dus van, nou, dan rekenen we niet met 10 centimeter, maar we rekenen bijvoorbeeld met 12 centimeter. Maar dat is ook op een gegeven moment weer afhankelijk van hoeveel wil ik dan maximaal in een doos gaan vullen. Dus je ziet ook daar dat je daar op een gegeven moment efficiëntieverlies hebt. Het voordeel is wel dat we natuurlijk steeds meer ook hier artificial intelligence krijgen en veel meer self-learning systemen. En dat is ook in feite een grote stap voorwaarts, waardoor dus, de wijze waarop in feite zo'n proces in gang gezet wordt, steeds meer verbeterd wordt. En dat je dus niet alleen kijkt naar van oké, hoe kun ik deze producten makkelijk combineren. Nou, het systeem dat leert, die weet op een gegeven moment beter dan iemand heel snel te zeggen, oké, kan dat en dat zo combineren. Maar die weet ook soms op een gegeven moment beter over tijd, hè, want het kost natuurlijk wel tijd, want het heet niet voor niks self-learning, waar hij die producten wil opslaan en op dat de wijze het beste past bij de orderpatronen die je gemiddeld hebt. Het is natuurlijk niet zo dat elke klant hetzelfde bestelt, maar je ziet natuurlijk wel bepaalde patronen. Dat is tegenwoordig ook al.
Ik zou toch nog één nuance aan willen brengen als het gaat over de gebruik van masterdata. Kijk, het hoeft niet per se. Hè. Je kunt het ook helemaal loslaten en dan bepaalt de operator uiteindelijk wat hij in een doos stopt en wanneer de doos vol is. Die bevestigt hij dan vol en dan komt er gewoon een nieuw doos wat erop gestart. Het gaat wel ten koste van je efficiëntie en je planbaarheid, maar die ruimte is er wel in je systeem.
Dat klopt, maar dan moet je dus afstand nemen van het mechaniseren van het orderverzamelproces.
Nou, niet per se. Maar goed, je kan nog steeds besluiten om zeg maar dozen met een blanco license plate klaar te zetten. En op het moment dat je een doos volmeldt, wordt er een vervolgende gekoppeld aan de desbetreffende order en naar het pikstation gebracht. Dat zijn op zich ook wel oplossingen die redelijk betrouwbaar zijn en ook wel werken. Dus dan ja, verminder je de of de afhankelijkheid van je masterdata. Maar ja, je bent wel minder goed in je plan. Want je weet niet wat de output gaat worden. Want je hebt van tevoren niet berekend hoeveel dozen er zijn. Dus je output wordt wat onbetrouwbaarder. Maar het kan wel.
Het kan, maar je hebt ook hier weer hetzelfde probleem natuurlijk. Het is niet alleen het geld voor de output, het gaat vervolgens ook nog eens een keer over de opslag. Ja. He, dus je bent ook niet alleen inefficiënter in dat proces, maar je bent ook inefficiënter aan het opslaan. Ja.
Nee, maar goed, in het geval dus dat je niet zeg maar, je keten aan kunt sturen of onder controle hebt, zijn er natuurlijk altijd wel mogelijkheden om toch te mechaniseren en minder afhankelijk te zijn van masterdata.
Ja, dat klopt. Ja.
We hebben het gehad over mechaniseren en robotiseren van gebouwen en goederenstromen. We zijn de diepte ingegaan. Maar dat is nog een cruciaal onderdeel in het hele stuk om dit te laten slagen. Namelijk de impact op je organisatie en het meenemen van die organisatie. Raymond.
Ja, ik denk dat nog steeds te veel van dit soort projecten echt vanuit de techniek en vanuit het proces benaderd worden. En onvoldoende vanuit de mens. Ik heb zelf een operationele achtergrond. Ik heb inmiddels een aantal implementaties achter de rug. En er wordt te makkelijk van uitgegaan dat dezelfde mensen die nu in je manuele proces werken ook één op één over kunnen naar je gemechaniseerde proces. Dus dat werkt niet. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast heb je ook nog functies die wijzigen of zelfs hele nieuwe functies. Hè. Als je kijkt naar de grote voeddistributiecentra die op dit moment gebouwd zijn en gebouwd worden. Ja, die hebben vaak hele service- en maintenance teams waar gewoon 60, 70 man lopen. En dat zijn specialisten die je in een manuele organisatie niet hebt. Ja, dat zijn een spare part coördinator, een logistic engineer, correctief onderhoud, preventief onderhoud. Allerlei mensen die met een mechatronica en een technische achtergrond je distributiecentrum ondersteunen. Maar je hebt ook in je operatie functies die nieuw zijn. Bijvoorbeeld mensen die moeten repacken, goederen omstapelen in een kratje. Is niet zo heel spannend, maar het is wel nieuw. En je moet het die mensen wel leren en uitleggen. Daarnaast heb je ook in je hele besturing en aansturing ook nog een aantal zaken die je gewoon moet organiseren. Heel veel van dit soort systemen, zeker de grote systemen, die worden vanuit de centrale control tower aangestuurd. Een soort procesindustrie. Dus dat betekent dat op basis van data en informatie keuzes worden gemaakt. Moet ik een station bijschakelen? Moet ik een station afschakelen? Loopt een proces goed door? Moet ik een ander proces een duwtje geven? Dat zijn mensen die je ook niet zomaar voor handen hebt. Want die moeten dus het hele proces kunnen overzien. En ook in kunnen schatten wat de impact van hun handel is op de totale interne goederenstroom. Wat daarnaast nog meespeelt, is dat ook voor de leidinggevende er heel veel verandert. Niet alleen zeg maar in de, nou, noem het maar onderling de machtsverhoudingen, daar waar je als teamleider in het verleden baas was over je eigen afdeling. Ja, heb je nu te maken met een control room die jou vertelt van, joh, je moet even hierop ingrijpen of je moet dat eventjes. Dat kan ook nog best wel een stuk spanning meebrengen en een stuk gewenning van, nou ja, oké, de aansturing van het proces loopt dus anders. Maar ook heel pragmatisch. Communicatie. Dus op het moment dat je over meerdere lagen gemechaniseerd aan het werk bent, maar het geldt ook voor manuele DC's met meerdere lagen, zal je ook na moeten denken over hoe die communicatielijnen lopen. Dat zijn een aantal organisatorische aspecten waarvan ik eigenlijk altijd in de projecten een separate werkstroom voor inricht. En die laat ik nadenken over, nou, hoe gaan we de nieuwe organisatie optuigen. En welke mensen hebben we daarvoor nodig? Hebben we die? Moeten we mensen opleiden? Moeten we mensen aan gaan nemen? Nou, dat hele stuk is wat mij betreft gewoon integraal onderdeel van je hele project opzet. Omdat je anders tijdens je ramp-up gewoon een enorme probleem gaat krijgen met het live krijgen van je systeem. En dat kan echt helemaal fout gaan.
Begrijp ik goed dan dat het medium van de organisatie en een stuk communicatie dat vaak onderbelicht is bij dit soort trajecten?
Ja, laat ik het zo zeggen. Als je als bedrijf gaat mechaniseren, doe je dat niet omdat je ze graag zoveel geld uit wil geven. Dat doe je omdat er een noodzaak is. Omdat je uit je jasje gegroeid bent, omdat de business gaat groeien. Dus dat betekent dat je je goede mensen en de mensen die straks mee moeten, hard nodig hebt in je eigen proces. En vaak wordt er dan te laat mensen bijgeschakeld. Wat daar nog bij komt als je gaat mechaniseren, is dat je ook gewoon voor een deel je medewerkers niet meer ziet. Want die staan, ja, noem het maar, in de machine. Die staan op werkplekken in een gemechaniseerde omgeving. Dat kan zijn dat je inderdaad gewoon niet ziet. Maar het kan ook zijn dat er lawaai overlast is. Of in ieder geval meer lawaai dan je gewend bent. Dus ook voor je leidinggevende betekent dat je meer moet gaan sturen en aansturen op afstand. En veel minder gewoon rondkijkt. Van, joh, wat staat Jantje te doen en wat staat Pietje te doen. En dan werken ze nog wel lekker door. De machine bepaalt het en dicteert het tempo. En je mensen moeten daarin mee. Dus dat betekent voor je leidinggevende ook wel een andere manier van aansturen.
We gaan nog één rondje onderwerp en dan gaan we naar de afronding. Zijn er nog dingen die je de luisteraars echt graag wil meegeven, Rabbo?
We hebben het in feite gehad dan natuurlijk over het mechaniseren, robotiseren bijvoorbeeld in bestaande magazijnen. Dus niet alleen voor nieuwbouw, maar ook bestaande magazijnen. Maar natuurlijk allerlei mogelijkheden zijn die je dan al dan niet modulair kunt gaan toepassen. Maar een gedachte die wij zeker niet moeten geven is dat we ook veel meer, en zeker geldt dat dan natuurlijk voor nieuwbouw, meer laags moeten gaan bouwen. En meer laags, dat bedoel dus letterlijk dat je dus zegt, ik heb bijvoorbeeld 2 DC's of 3 DC's in functie boven elkaar. Wat in het buitenland, bijvoorbeeld in Turkije of bijvoorbeeld in Singapore, vrij normaal is. En Singapore zegt iedereen, ja, dat is logisch, hè, want het is een kleine stadstaat. Heb je niet zoveel ruimte? Nee, dat is ook de reden waarom ze doen. Maar in Turkije heb je wel degelijk ook gewoon gebieden waar ze wel voldoende ruimte hebben. Maar dit toch doen. Om juist ook inderdaad zo energetisch efficiënt mogelijk te werken. En ook te zorgen dat die processen goed gestroomlijnd worden. En in Nederland zien we in feite dat nauwelijks gebeuren. We kennen natuurlijk een goed voorbeeld in Woerden. Dat is een groot aantal jaren geleden gebouwd. En daarnaast zijn er relatief weinig meerlaagse DC's. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan meerlaagse DC's. Ook vanwege het feit dat je zegt van, nou gaan we veel beter om met energie. En ik voel met name je dan het voorbeeld willen noemen van het groot aantal diepvries- of koel-DC's dat we hebben in Nederland. We willen nou steeds meer vers of in ieder geval diepvries bijvoorbeeld producten hebben. En je kunt een diepvries eigenlijk veel beter onder de grond stoppen. Dat klinkt vreemd voor Nederland, maar het is wel zo. En waarom? Omdat je dan dus in feite dus het voordeel hebt dat de aarde de diepvries in feite meteen beter isoleert dan wat we nu doen. En we hebben ook, heel simpel gezegd, we hebben geen zon die straalt op de wanden van de DC. Dus ik hoef ook niet extra te koelen. En nogmaals, de verticale functies, die kun je dan ook nog eens een keer beter benutten. Want ik kan natuurlijk van onder de DC naar boven met een andere stroom. Bijvoorbeeld in het geval van voeding. Dat je zegt, ik heb dan een koude stroom, dus met koel en vries. Die komt van beneden en ik heb boven bijvoorbeeld druiden. Droge kruidenierswaren en die combineer ik dan in diezelfde vrachtwagen die in één keer weg gaat.
Een koelmagazijn onder de grond. Heel innovatief, had ik nog niet eerder gehoord. Dat is heel mooi. Als ik even kijk naar het verticaal bouwen, zijn er een paar dingen die zorgen voor vraagtekens. Eentje lijkt me, het verticaal transporteren lijkt me complex en duur. Of is dat een misvatting?
Dat is absoluut een misvatting. Zoals ik al zeg, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Wat in het verleden niet zo noodzakelijk was. Omdat we zeiden, ja, we rijden wel wat verder in de plaats waar de hoogte ingaat. Nou, er zijn zoveel ontwikkelingen plaatsgevonden dat je dus juist ziet dat je heel veel beter energetisch gewoon omhoog kunt gaan. En op een kleinere, laten we zeggen, oppervlakte meer dingen kunt gaan doen. Dus inderdaad die betere benutting van de kubieke meters. En dat is dus gewoon echt iets waar we als Nederland vanaf moeten stappen. Met de gedachte van beter verrijden dan omhoog of omlaag.
En als ik multilevel bouw en ik zit niet op een begaande grond, hoe krijg ik mijn goederen dan?
Nou, dat gaat dan inderdaad door wat we dan noemen zogenaamde stijgpunten. Er waren meerdere stijgpunten, die moet je natuurlijk in je bouw meenemen. En dat kan op allerlei verschillende manieren zijn. Dat kan inderdaad met palletliften zijn, dat kan continu liften zijn, dat kan door de systemen zelf zijn. Waar je bijvoorbeeld met shuttles omhoog en omlaag gaat. En dat zijn allemaal dingen die tegenwoordig zo snel gaan dat je daar totaal effect niet meer ziet. Sterker nog, dat je dus zegt van ik ben daar efficiënter mee dan dat ik lange afstanden moet afleggen.
Raymond, dan voor jou ook de laatste vraag. Het multilevel bouwen, wat is daar de impact voor de organisatie?
Het heeft natuurlijk impact op met name je communicatie en de afstemming tussen de verschillende afdelingen. Zeker daar waar er een onderlinge afhankelijkheid is tussen verschillende afdelingen. En ik ga er nu even vanuit dat er één bedrijf in zo'n pand zit en niet meerdere bedrijven. Dat is ook nog een optie. Maar ik heb bijvoorbeeld een project een aantal jaar geleden gedaan waarin zeg maar, het ompakken van de goederen gebeurde op een verdieping hoger dan waar het ordeverzamelproces plaatsvond. Dus op het moment dat die afdeling met z'n allen tegelijk koffie gaan drinken, dan staat beneden de pikstations stil. Dus zeg maar de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende afdelingen en het totaal overzien van de verschillende processen, of dat nou gemechaniseerd is of manueel, ik denk dat dat wel een van de aandachtspunten is van meerlaags gebruiken van distributiecentra.
Om toch nog even terug te komen op dat meerlaagse DC. Je kunt in feite een meerlaagse DC, heb je dan ook het voordeel dat je op een gegeven moment zegt hoe bepaalde functies kunt combineren. Hè, waar we al eerder over gehad hebben, ook in een andere podcast. Waarbij je bijvoorbeeld denkt van ja, dan kan ik dus op een gegeven moment ook van boven en beneden, om het zeer simpel te zeggen, bijvoorbeeld naar mijn goederenontvangst of expeditie toe. En in feite kan ik dus ook die ruimtes veel beter benutten dan wat ik nu heb. Want en als je dan dus zorgt dat we daar wat beter in plannen dan we nu doen, en dat is mogelijk, dan besparen we daar ook weer ruimte mee en in feite ook weer kosten.
Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren van een aflevering in de serie Warehouse of the Future. Meer informatie is te vinden in een drietal whitepapers. Deze zijn beschikbaar op topsectorlogistiek.nl of logistiek.nl. En vergeet ook niet de andere podcasts te luisteren via de bekende kanalen.